Wat ik zelf ook heb ervaren, is dat het ook soms wel eenzaam is.
Hmm.
Ik weet nog wel dat de avond voordat we formeel om zouden gaan, dat ik ook allerlei berichtjes kreeg over van D-Day, dood of de gladiolen, nu of nooit. Het gaat
van wie?
Van collega's om mij heen. Toen vond ik het ook best spannend. Je mag best weten, dat is eigenlijk de avond geweest, wat ik soms ook wel heb getwijfeld van, hoe gaat dit werken?
Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level.
Welkom, dit is C-Level met in deze show het verhaal van Klaas Ariaans van ABN AMRO. Hij nam afscheid van 95% van alle managers bij de bank. Hoe hij dat aangepakt heeft en wat het resultaat is, hoor je in deze aflevering van C-Level.
Ik ben directeur Consumer Clients, om precies te zijn. Dat betekent voor het consumentendeel van de bank, maar ook bijvoorbeeld voor het totale kantorennetwerk verantwoordelijk.
Interessante is, en daarom zijn we ook te gast, dat jij twee grote veranderingen binnen die grote bank ABN in gang hebt gezet.
Ja.
Welke twee veranderingen zijn dat?
Nou, de eerste grote verandering is dat we een enorme digitale transformatie aan het doorgaan zijn met elkaar. Dus hoe ziet persoonlijk contact in de toekomst er eigenlijk precies uit? En de tweede grote verandering is dat we veel wendbaarder zijn gaan organiseren. Dus met veel minder management en veel meer mandaat ook voor de medewerkers.
Waarom was dat belangrijk om dat te doen?
Omdat ik ben zelf begonnen als jongste bediende bij de bank. Dus ik heb heel veel lagen gezien, zeg maar, binnen een organisatie. En mij is altijd opgevallen dat als je mensen de ruimte geeft, dat ze gewoon de goede dingen doen.
Mm.
En als je die ruimte geeft, dan gaat het voor je organisatie ook veel beter leven. We weten allemaal het fenomeen. Als mensen goed in hun vel zitten en het gevoel hebben dat ze een bijdrage mogen leveren, dat ook direct doorgaat naar hoe klanten ervaren wat wij doen.
Ja.
Voor onze klanten. En juist verantwoording geven aan mensen betekent dat je makkelijker kunt organiseren, dat we sneller kunnen anticiperen, dat de cijfers vanuit klanten beter worden. En dat is ook precies eigenlijk wat we gezien hebben.
Eigenlijk is een bank altijd, denk ik, in verandering en in transformatie, toch?
Ja, ik zal niet durven zeggen dat het nu allemaal nog sneller gaat. Maar ja, de digitalisering is natuurlijk wel een enorme verandering. Ook voor heel veel andere sectoren uiteraard, maar ook voor het bankwezen.
Wanneer dacht jij, we moeten iets veranderen, er moet iets anders?
Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Dat is niet per definitie dat ik een Eureka-moment had of iets dergelijks. Maar wat er gebeurde is, mijn dochter werd 16 en die zei, pa, ga je met mij mee uit het vliegtuig springen? Nou, dat stond niet op mijn bucketlist, om eerlijk te zijn. maar ik denk, ja, als vader kan ik ook eigenlijk geen nee zeggen. Dus ik zei stoer, ik ga wel met je mee. En inderdaad, een maand later stonden we daar. En toen gebeurde er iets wat me altijd is bijgebleven. Wij komen daar, wij hebben gewoon op internet uitgezocht voor een vliegschool. Dat was in de buurt van Breda. Wij komen daar, er staan twee heren waarvan ik denk, die zijn best heel goed in parachutespringen. We hebben een opleidingje gekregen van nog geen 20 minuten. En binnen, ik denk een uur, zitten we op 9000 voet en springen wij met twee wildvreemde mannen het vliegtuig uit. En wat me het meest is bijgebleven, is dat vertrouwen dus blijkbaar heel snel kan ontstaan. En ik kwam uit een wereld van, je moet kennis maken en koffie drinken en je moet een relatie opbouwen. Ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Maar daar leerde ik van, het kan ook heel snel. En op dat moment dacht ik twee dingen. Eén, ik wil het echt ook anders gaan aanpakken. Want ik was ook een product al 10, 15 jaar lang werkzaam in de financiële dienstverlening. En twee, dus inderdaad, je kunt snel vertrouwen winnen en dus ook snel dooracteren. En dat gecombineerd met, stel dat je dat op een digitalere manier zou kunnen doen, zou je daar niet veel beter klaarstaan voor de toekomst.
Dus eigenlijk een persoonlijke gebeurtenis heeft zakelijk best wel enorme impact gehad.
Absoluut, absoluut.
Hoe ben je toen daarmee aan de slag gegaan? Want dan kom je natuurlijk wel met dat idee bij een hele grote organisatie, waar dingen al jaren op dezelfde manier gebeuren.
Dat is best wel een uitdaging, om eerlijk te zijn. Ik heb het in twee fases gedaan. Ik ben eerst begonnen met het feit, hoe ziet persoonlijk contact in de toekomst er nou eigenlijk uit?
Met tussen de bank en de klant.
Bijvoorbeeld, je moet aan denken, nu praten we over 2016.
Hmm.
Dus dat is alweer een tijdje geleden. We zijn nu al veel meer gewend aan heel veel dingen die dan op een andere manier gaan. En ik kan me nog herinneren dat ik zowel het senior management moest overtuigen, dat ik mijn eigen management moest overtuigen, mijn eigen medewerkers moest overtuigen en de klant moest meekrijgen.
Waardoor was je zelf eigenlijk overtuigd geraakt?
Wat gebeurde er? Er was een heel klein clubje was bezig om klanten te adviseren via een beeldscherm. En dat noemden we toen webcamadvies. Dat is de slechtste naam ooit, denk maar om eerlijk te zijn. Er kwamen hele gekke associaties boven. Maar daar zag ik dat het, heel goed kon werken, laat ik maar zo zeggen. En wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment hadden we een gesprek gepland staan met een vrouw waar haar man van was overleden. En wij dachten, ja, dit is eigenlijk misschien wel toch een soort onpersoonlijk op deze manier. En nu moet je ook even denken aan dat parachutespringen, want daar kwam het eigenlijk bij elkaar. Dus wij zitten in dat gesprek en wij wilden eigenlijk onze excuses aanbieden. Dus we zeiden van, ja, we vinden het eigenlijk wel vervelend dat we het op deze manier nu moeten doen met u. En waarop die vrouw op een gegeven moment zei, meneer Arians, weet u wel wat het voor mij betekent na zo'n dramatisch verlies, dat ik in mijn eigen vertrouwde omgeving met de dierbaren om mij heen met u dit moeilijke gesprek kan voeren. En toen dacht ik, ik ga nooit, maar dan ook nooit meer zeggen dat het niet persoonlijk is.
Ja.
En dan kwam je weer bij dat parachutespringen uit.
Precies.
Het kan dus ook heel snel.
Ja.
Op die manier.
En toen op een gegeven moment dan ga je dus met dat idee, ga je dus naar die mensen toe die dus daar wat sceptisch over zijn. Ja. Waren ze sceptisch of waren ze gewoon echt kritisch of zeiden ze dit gaan we helemaal niet doen?
Nee, het was meer sceptisch, kritisch. Dat is ook een grappige anekdote. Daarom zei ik ook al, webcamadvies was gewoon een hele slechte naam. Dus ik kwam daar heel, heel erg enthousiast aanzetten van, ik heb nu toch iets te pakken, dat kan echt voor de toekomst helpen. En toen weet ik wel dat de associatie met de seksindustrie kwam op een gegeven moment.
Bij wie kom je dan?
Bij het topmanagement op een gegeven moment.
Oké, dus maar dat is, zit de CEO, zat dat toen bij?
Ja, vanuit zeg maar het onderdeel waar ik werkte dan wel. Later kreeg ik ook echt met de CEO zelf ook contact. Maar daar was heel erg van, ja, niemand doet het op deze manier. Het past eigenlijk totaal niet in hoe wij dat eigenlijk zien in de toekomst. Hoe ga je dan überhaupt een band opbouwen? Dus er was heel veel koudwatervrees op een gegeven moment. En toen kwam ik die grappige anekdote op een gegeven moment voorbij. Daar dacht ik wel, nou, de naam is gewoon helemaal fout. De verkeerde associatie, zal ik het maar even zo noemen. Maar wat me iedere keer heeft geholpen, dus als we klanten zover hadden dat ze dit gingen ervaren, want de meeste klanten wisten ook niet wat het precies was, ja, kreeg ik ongelooflijk goede cijfers terug.
Mm.
Omdat het simpele idee erachter van, je hoeft niet meer in je auto te stappen, je hoeft niet naar een gebouw toe te rijden, je kunt het gewoon thuis op de bank eigenlijk regelen. En nou, dat heeft best wel wat tijd gekost. Ik zei het al, 2016. En om eerlijk te zijn, ergens rond 2017 was ik bijna zover dat ik een soort de handdoek in de ring wilde gooien. Omdat er was veel weerstand, ook vanuit het management. Waarvan ik dacht, ja, ben ik nou de enige die dit wil volhouden? En toen heeft eigenlijk een situatie geholpen. En dat kwam omdat de hypotheekmarkt enorm versnelde in die periode. En dat ging zo hard dat we het eigenlijk niet meer konden bijbenen. En toen dachten we, nou, we hebben een alternatief. We gaan gewoon met klanten vragen, heeft u al een huis gekocht? Ja, nee. En als ze dan ja zeiden, dan zeiden we, kunnen u eigenlijk garanderen dat u vanavond al een gesprek kunt krijgen met een specialist.
Mm.
Maar het kan maar op één manier. En dat waren we dus beeldbankieren gaan noemen.
Juist.
En toen zei iedereen, want iedereen wilde natuurlijk heel snel weten, kan ik dat huis nu kopen, ja of nee? 99% zei, doe dat maar op deze manier. En toen begon het eigenlijk 9 en 10 te regenen. En kwam er een versnelling ook binnen de organisatie, dat iedereen zag van, ja, dit kan echt gewoon heel goed werken.
En toen begonnen al die kritische mensen, die begonnen ook langzaam te denken van, hé, die Klaas heeft toch iets goeds gezien.
Ja, maar om te illustreren hoe moeilijk verandering ook kan zijn, tot op de dag van vandaag heb ik daar discussie over.
En hoe komt dat?
Omdat als mensen in een bepaald patroon denken van, ja, maar dit is toch beter, dan kan ik van alles van vinden.
Ja. En maar, wat voor argumenten voeren zij dan aan waarom dat fysieke contact toch beter is?
Dat is precies dezelfde discussie die nu zit tussen hybride werken en het oude werken in een gebouw.
Hmm.
Je ziet dat, en daar is natuurlijk een kern van waarheid in. Als wij fysiek tegenover elkaar zitten, zie je beter je lichaamstaal, wat iemand van vindt. Dat zie je op een scherm minder.
Nee.
Dus dat klopt. Daar ben ik het ook met iedereen mee eens. Mijn argument is continu, ja, maar voor zeg maar met je bankzaken regelen en heel veel dingen gewoon zelf kunnen regelen, heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig. Of veel minder nodig.
Precies, want je hebt het over de relatie tussen de bank en de klant. En die klant wil toch vooral gemak. Maak
Absoluut.
Het mij makkelijk.
Absoluut.
Laat mij niet naar dat kantoor toe rijden.
Nee.
Zeker niet als je in een klein dorpje woont, want er zijn natuurlijk veel minder fysieke gebouwen ook.
Sowieso. Maar gewoon, kijk, natuurlijk is er verschil van onderwerp.
Ja.
Het ene onderwerp leent zich daar meer voor. Het is nog steeds zo, bijvoorbeeld met overlijden en dat soort zaken. Natuurlijk kun je dan ook organiseren dat je gewoon fysiek bij elkaar zit. Dus dat is ook helemaal geen discussie. Alleen, mijn argument blijft, er zijn heel veel andere dingen die gewoon makkelijk snel geregeld kunnen worden. En toch op een persoonlijke manier.
En corona heeft niet meegeholpen, want toen zijn we natuurlijk heel erg gewend geraakt aan deze manier.
Ja, dat heeft zeker ook meegeholpen. Maar voordat corona startte, zaten wij al meer dan 60% van alle gesprekken deden we al via beeldbankieren. Ja. Dat is daarna naar 90% zeg maar doorgegaan. Het is daarna ietsje gezakt, maar niet heel veel. Ja.
Even om, want we proberen ook in deze podcast lessen te leren van de manier waarop jij leiding geeft en ook hoe jij met weerstand omgaat. Even voor het beeld aan hoeveel mensen heb je onder je, zeg maar, waar je leiding aan geeft?
Nou, toen ik deze hele verandering startte, waren dat 3500 mensen. Zowel vanuit het hypotheekadvies als zeg maar van het dagelijkse advies. En nu ben ik vooral ook met het dagelijks advies bezig. Dus het is wel een hele grote groep. En we hebben ook...
En die zit door het hele land?
Ja, die zit door het hele land. Hmm. Ja.
En hoe ben je omgegaan met die weerstand van... Want dat waren met name de mensen, denk ik, boven jou... die met die weerstand kwamen of waar je dat hebt ervaren?
Het is eigenlijk wel zeg maar zo door de hele lagen heen. Hè? Dus dat was ook het management zelf onder mij... die ook heel erg moeite hadden met het feit van... ja, is het eigenlijk wel persoonlijk en willen mijn klanten dit eigenlijk wel?
Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou, wat je natuurlijk, communicatie is natuurlijk per definitie een heel belangrijk begrip. Hè? Dus we hebben heel erg zijn we bezig geweest om continu te laten zien dat er voordeel in zat. Nou, en inderdaad, het klassieke model werkt ook gewoon op die manier. Je ziet dat een aantal mensen het dan zeg maar ook omarmen en ermee bezig zijn. En op een gegeven moment ook die ervaring terugkrijgen van klanten die inmiddels teruggeven. Ja, eigenlijk viel het reuze mee en vond ik het erg leuk en was het ook prima om het op die manier te doen. Dus ik denk dat een hele belangrijke is. Wat we ook hebben gedaan is bijvoorbeeld... elke 2 weken hebben wij gewoon een call met het hele land. Hmm. Dat betekent, het is gewoon vrijwillig, dus je bent helemaal niets verplicht.
Ja.
Mensen kunnen gewoon inbellen. Is 2 keer een half uur. Ja, ik vind het echt heel erg goed werken. Omdat op het moment dat je kunt organiseren... dat mensen zich vrijheid voelen om meer zich uit te spreken... vragen te stellen. En natuurlijk zit je wel met een grote groep... Maar dat went en dat gaat ook op een gegeven moment vanzelf. En wij zijn er ook echt heel erg blij mee. Waarbij de techniek ook heel erg kan helpen om weer een stap voorwaarts te maken.
Ja, want even, dat is wel interessant. Want je hebt dus laten zien dat het werkt. Het hielp natuurlijk mee dat klanten teruggaven van... dit is eigenlijk hartstikke fijn. Want dan die managers die raken dan toch meer overtuigd van het idee.
Ja.
Maar je moet het technisch natuurlijk ook allemaal voor elkaar krijgen. Want jij moest natuurlijk wel in 1 keer... moest jij natuurlijk al die mensen niet fysiek op een kantoortje zetten... maar achter een computer. En het moest in de ABN-omgeving, denk ik.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, wat we gedaan hebben is dat we... dat ben ik samen opgetrokken met zeg maar het hoofd... van IT. En op een gegeven moment hadden we samen door van... Nou, als we het juiste systeem hebben met dat het werkt, de techniek. En ik zorgde er dan voor dat de mensen wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Maar eerlijk is eerlijk, Tom. In het begin is dat natuurlijk altijd pionieren met z'n allen. Want systemen werken niet altijd even stabiel.
Kinderziektes.
Zowel aan het systeem, maar ook aan mijn mensen op dat moment. Hè? Van, ja, hoe leg ik het uit aan klanten die niet zo digitaal zijn? Iedereen vindt het een beetje eng voor de eerste keer... Hoe kom ik precies over? Dat soort zaken. Dus als je het vergelijkt toen we zijn begonnen met nu... dat is alweer een wereld van verschil.
Maar hoe heb je het laten zien? Want jij had het misschien zelf wel een keer ervaren. Maar dat is natuurlijk één casus of 1 keer een goed gesprek. Is dat natuurlijk niet symbolisch voor... Want hoeveel gesprekken voeren jullie op een dag voor een hypotheek? Nu via het beeldbankieren?
Ja, in wezen is het nu zo dat wij... Je praat nu over 100.000 gesprekken inmiddels. Ja. En dus we hebben ook heel veel ervaring inmiddels opgebouwd.
Maar in het begin, hoe heb je het laten zien dat het inderdaad werkt?
Wat wij hebben gedaan, is eigenlijk een soort ownerships gecreëerd. Waarvan mensen die het goed onder de knie hadden, heel enthousiast over waren. Want ik kan het wel zeggen.
Ja.
Maar uiteindelijk werkt het toch het beste dat de medemens, noem ik het dan maar even, met wie je samen optrekt. Dat die zegt, ja, maar het werkt echt goed.
Ja.
Of als het nodig is, dan help ik je wel even.
Mm.
En dan krijg je een soort combinatie van... We willen ook echt die kant op. Dus ik denk vanuit mijn positie dat je heel duidelijk moet zijn... dit is ook echt de weg die we willen gaan.
Mm.
En dit is ook wat wij waarschijnlijk ook als enige weg daartoe willen met elkaar.
Mm.
Dat helpt om het voor iedereen ook duidelijk te maken. Dus ik denk dat dat heel erg helpt. Maar daarnaast als je kunt creëren dat je soort systemen neerzet... waarbij mensen zelf kunnen interveneren, zelf ook kunnen begeleiden... maar wel vanuit intrinsieke motivatie... zelf ook daar de ruimte voor krijgen. Want dat is een hele belangrijke. Ja, dan zie je het ook versnellen.
Ja. In hoeverre denk je, als ik nu mensen zou vragen... die dus onder jou dit moesten gaan uitvoeren... dat die het idee hebben, dit is van bovenaf opgelegd. Dit moest er gewoon komen.
Dat voor een deel zal dat zeker ook teruggegeven worden. Ja.
En heb jij je daarin ook kwetsbaar opgesteld? Want je zegt eigenlijk, het moest duidelijk zijn.
Ja.
Hè? Want je moet wel die koers uitbepalen. Ja. Dat is ook je functie als leider.
Ja.
Maar je wist ook niet helemaal zeker of het zou lukken. Heb je dat of was je daar wel van overtuigd?
Nee. Dat zou eigenlijk te gemakkelijk zijn. Ik had wel het idee, dit zou moeten kunnen werken.
Ja.
En het is eigenlijk een soort combinatie. Je ziet ook dat klanten terug blijven geven dat het echt ook werkt. En dat ze het ook heel fijn vinden en dat ze het heel mooi vinden. Dus dat is de eerste stimulans. Verder is het ook toch kwetsbaar zijn en ook snappen dat het moeilijk is. Dat het soms in het begin fout gaat. Dat het systeem je niet helpt. Ja, dan werkt er maar één ding in mijn optiek. Dat is namelijk A, begrijpen en begrip tonen dat het ook zo is. Maar tegelijkertijd, niet alleen ik, maar mensen om mij heen ook laten zien. Maar in die end werkt het wel.
Ja.
Dus als het één keer iets fout gaat, wil niet per definitie zeggen dat het nooit werkt.
Hoe heb je in die periode leiding gegeven? Ging jij echt bij mensen, die teams hier maar aan de slag gingen, ging je daarbij zitten? Ging je daar langs? Of zei je als er iets is, ik zit daar, kom maar langs?
Ja, nou is dat niet alleen voor dit onderwerp, maar dat had ik eigenlijk al veel sterker. Dat het heel makkelijker moet zijn om communicatie heen omhoog en omlaag te doen binnen de organisatie. En wat ik heb geleerd met bijvoorbeeld veel wendbaarder gaan organiseren, dat psychologische veiligheid een van de kernbegrippen is waarop het kan functioneren.
Leg dat even uit, want dat is een brede term,
ja.
Psychologische veiligheid. Ja. Ik heb het er bij Zilveren Kruis ook een keer over gehad. En toen merkte ik van, wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Wat is jouw definitie ervan?
Nou, mijn definitie is in dat je een omgeving creëert waarin mensen zichzelf echt kunnen zijn. Zowel de plus als de minnen.
Ja, ik heb toen ook gehoord in die sessie, oordelen. Dat kan ertoe bijdragen dat mensen zich inhouden. Grappen maken, roddelen,
ja.
Dat soort dingen. Hoort er allemaal bij.
Ja. Ja.
Maar hoe creëer je dat in een omgeving waar je niet natuurlijk de volle controle over hebt?
Ja, ik weet niet. Ik heb zelf natuurlijk ook vaak in teams moeten werken. En wat je leert als je in teams werkt, is dat je op een gegeven moment een soort basisgevoel hebt met elkaar. Van, we weten hoe het werkt, we kunnen elkaar helpen. En is er voldoende ruimte om ook je kwetsbaar op te stellen? We weten allemaal, althans, laat ik even voor eigen titel praten. Ik heb zelf ook vaak genoeg meegemaakt om volledig open te zijn naar een superieur, naar iemand die boven je staat, is vele malen moeilijker dan iemand met wie je elke dag samenwerkt. En ik heb het wel eens vergeleken met een grote familie. Ik ben ook opgegroeid in een grote familie. Nou, mijn broers en ik konden ongelooflijk ruzie maken als het nodig was. Maar als we naar buiten gingen, stonden we wel voor elkaar.
Ja, ben jij de jongste?
Nee, ik zit precies middenin.
Oh, er middenin. Maar dan heb je ook nog verhouding tussen de oudste en de jongste. Hè?
Eens. Ja, de oudste moet vaak de kool uit het vuur halen, zal ik maar zo zeggen. En de jongste mag natuurlijk het meest. Maar daar zie je wel iets in dat we're in this together. En dat kun je creëren, dat doen we tot op de dag van vandaag. De psychologische veiligheid in mijn club is best heel hoog. En dat kan ik zeggen, omdat wij ook al 4 jaar lang onderzoek doen samen met de Vrije Universiteit, die elk kwartaal een meting doet. En dat mogen mensen ook allemaal zelf weer invullen. Daar wordt nergens naar gekeken. Het is allemaal ook anoniem. En dan zien we gewoon dat ze vooral teruggeven, binnen mijn team kan ik mezelf zijn. Ik vind het binnen mijn team juist heel goed werken. Nou, als je dat kunt bereiken, dan krijg je ook het spel dat het ook makkelijker is van, ik vind dit eng of ik durf dit niet. En dan hoeft het niet altijd in hetzelfde team te zitten. Dat is wel het beste. Dat werkt wel het beste, moet ik eerlijk zeggen.
Maar wat heb je gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld, nou, wat ik al zei, we zijn veel wendbaarder gaan organiseren. Dat betekent dat we het management met 90% hebben verlaagd. Zelfs meer dan 90%. Wat we gedaan hebben is dat teams, we hebben gewoon, nou, toen de tijd 350 teams geformeerd. Gewoon 10. We hadden ergens gelezen dat op zich een mooie samenstelling was. Dus dat hebben we ook gedaan. En daar hebben we eigenlijk een soort coachschil omheen gezet. We hadden teamcoaches en skillcoaches. Nou, de teamcoaches, die waren vooral bezig met het proces van hoe doe je dat dan als team? Stel, er wordt niet meer elke dag meegekeken. Hoe ga je dan samenwerken? Hoe spreek je dan dingen af? Hoe zorgen we dan dat je kwetsbaar mag zijn in het team? En ik zeg ook niet per definitie dat het allemaal fantastisch gaat. Maar je merkt wel, en dat zien we nu steeds meer, dat team is eigenlijk het anker geworden in die end. En niet meer per definitie de leidinggevende.
Nou, ik zoek dan toch een beetje naar hoe je het. Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe je die situatie schetst? Ik snap dat je dat niet uit een boekje kunt halen en dat je het dan morgen kunt toepassen. En dan volgende week is het voor elkaar. Dat heeft ook tijd nodig.
Ja.
Maar wat doe je dan concreet?
Nou, wat we gedaan, voor het voorbeeld. In 2018 hebben we allerlei roadshows georganiseerd, waarin we hebben aangegeven hoe wij naar de toekomst keken. Gecombineerd met dat we veel meer ruimte en mandaat wilden hebben voor onze eigen medewerkers. Nou, dat hebben we daar in allerlei shows, zeg maar, hebben we dat laten zien.
Ga je gewoon naar het land toe? Ga je naar een ABN-vestiging en dan ga je het vertellen?
Nee, gewoon een grote gebouw. Want er zaten soms wel 400, 500 man zeg maar in een bijeenkomst. Dus dat hebben we groots op die manier neergezet. Vanaf een bepaald moment hebben we gezegd, nu komen de teamcoaches en dan gaan er eigenlijk 4 sessies plaatsvinden. Die 4 sessies die zijn opgebouwd met, je begint met de kickstart, elkaar leren kennen. Gewoon basics beginnen. En dat loopt dan door tot eigenlijk het laatste onderdeel en dat is eigenlijk contractering. Waar contracteren wij met elkaar op? Dat is hoe je werkt, 1 variant, maar ook bijvoorbeeld welke doelstellingen willen we realiseren. Nou, dat is een, dat traject heeft zeker wel 1.5 jaar geduurd, waarbij elk team door die 4 processen heen is gegaan. En vanaf dat moment, op het moment dat teams ook echt zijn gaan functioneren als zelfstandig, zijn de teamcoaches continu ook in de buurt gebleven. 1 teamcoach heeft 10 teams, of had toen 10 teams, even zo gezegd. En die begeleiden dat continu met welke dingen naar boven kwamen, of het wel of niet lekker liep, of de vragen waren, dat soort zaken. Het is wel zo dat we vanaf 1 hebben gezegd, het wat wordt bepaald door de leiding, het hoe, dat bepaalt het team.
En kun je voor, wat is dan het wat bijvoorbeeld? Het wat is bijvoorbeeld, we gaan beeld bij.
Ja, nou, dus ja. Bijvoorbeeld, ik had 2 voorbeelden die we kunnen gebruiken. Dus 1, inderdaad, beeldbankieren wordt leidend in alles wat wij doen. Dus daar werd ook echt op gestuurd en daar waren we ook allemaal mee bezig met z'n allen. En, maar de tweede was bijvoorbeeld de tevredenheid van onze klanten. Hmm. Dus als je een gesprek had gehad, welke tevreden of juist ontevreden reactie kwam dan terug? Hmm. Nou, daar hadden we ook allerlei doelstellingen op gezet. En hebben we ook afgesproken met elkaar van dat is waar we naartoe willen.
Ja, dus als ik in een van die teams zit, dan mag ik dus als dit de opdracht is, dit is de opgave, de koers eigenlijk, mag ik met mijn team samen kijken van hoe gaan we dat invullen?
Absoluut.
Hoe gaan we dat beeldbankieren vormgeven op een prettige manier voor ons?
Ja, en wie doet dan wat? Hè? Daar mogen ze ook afspraken over maken.
Maar uiteindelijk moet je toch tot 1 oplossing komen? Of hoeft dat niet?
Nee, wat mij betreft hoeft dat helemaal niet. Kijk, het ultieme doel is natuurlijk wel dat wij graag willen zien dat klanten heel tevreden zijn nadat ze het gesprek hebben gehad.
Ja, maar of je dat op A, B of C bereikt, maakt helemaal niks uit.
Nee, het was ook best wel een discussie in het begin. Hè? Bijvoorbeeld coaching. Dat is zo'n fenomeen. Dat is een beetje een containerbegrip. Ja,
daar hebben heel veel mensen hun werk van gemaakt in dit land.
Nou, we hebben er heel veel rondlopen inderdaad. We hebben op een gegeven moment in het begin ook gezegd, of je nou wel of niet gecoacht wil worden, dat beslis je zelf. Terwijl vroeger was dat eigenlijk, common sense.
Ja.
Hoezo wil je niet gecoacht worden? Ik bedoel, je moet toch ontwikkelen? Je moet toch beter worden? Wij zeiden op een gegeven moment, maar ik heb best wel heel veel mensen rondlopen die al 20 jaar lang voor de bank of in het bankwezen werkzaam zijn. Doen het uitstekend. Klanten zijn zeer tevreden. Als die mensen nou zeggen, joh, laat mij alsjeblieft gewoon mijn gang gaan. Ik doe het hartstikke goed. En natuurlijk, je moet je WFT's op orde hebben. Je moet geen gekke dingen doen. Dat is allemaal waar. Maar als ik nou 55 of 57 ben en mijn klanten die lopen allemaal met mij weg en ik vind het hartstikke leuk wat ik doe, waarom zou ik daar dan nog ingewikkeld over doen?
Ja.
Nou, dat was ook best wel een gevecht in het begin. Toen zei ik, nee, we gaan gewoon die vraag stellen. En als iemand zegt, joh, laat me alsjeblieft maar rust, ik doe het hartstikke goed. En weet je, als ik hulp nodig heb, dan kom ik wel. Nou, dan geven we elkaar een hand en dan gaan we heel hard werken met z'n tweeën.
Ja. Eigenlijk komt het neer in de kern op vrijheid, hè?
Ja.
Vrijheid geven en ook vrijheid ervaren.
Ja.
En dat zal jij ook belangrijk vinden in jouw omgeving, want jij wil ook een bepaalde vrijheid van de mensen die weer boven jou zitten.
Ja.
Heb je die trouwens?
Absoluut, absoluut. Maar dat is ook absoluut een compliment aan ABN AMRO, is dat ze de ruimte geven om dit ook te doen.
Hmm.
En dat is denk ik alleen maar fijn. Maar natuurlijk, ook ik moet ook laten zien dat het ook werkt. Hè? Want zo is het natuurlijk ook wel weer. Maar zeker krijg ik daar ook de ruimte voor.
Maar hoe ga je dan om met ook de soms minder leuke gesprekken die je moet voeren? Want als iets misgaat, moet je dat ook wel kunnen zeggen zonder dat iemand meteen denkt van psychologische veiligheid. Nu zitten we wel echt in de rode zone.
Ja, maar psychologische veiligheid betekent ook dat je dingen kunt zeggen tegen elkaar. En mijn ervaring is ook dat met een leidinggevende dat niet per definitie altijd beter is. Ik zeg ook niet dat het niet kan werken met een leidinggevende. Dat hoor je mij ook helemaal niet zeggen. Maar Ik heb heel veel leidinggevenden boven me gehad. Ik heb ook heel veel leidinggevenden om me heen gezien. En ik heb nou niet per definitie gezien dat het altijd aan beter was. Want tegen je leidinggevende dingen durven zeggen, of een leidinggevende die een ongemakkelijk gesprek moet voeren, gebeurt ook lang niet altijd.
Nee. Maar wat bedoel je dan? Je moet elkaar in je team daarop aanspreken als het niet goed gaat.
Absoluut.
Okay.
Maar dat werkt toch ook, denk ik, dan veel beter.
Ja, maar dat is niet degene die mij beoordeelt uiteindelijk. Ik weet niet of je nog met beoordelingsgesprekken werkt.
Ja, als ik het helemaal zelf zou mogen zeggen, zou ik het morgen afschaffen, om eerlijk te zijn. Ik zie daar niet zoveel toegevoegde waarde in. Maar wij hebben daar een modus in gevonden dat we met het team daar ook samen naar kijken uiteindelijk. Ze vinden dat ook echt moeilijke gesprekken. Zeker als er ook nog bijvoorbeeld geld om de hoek om kijken. Ja. Weet je, dan is dat ook gewoon heel ingewikkeld. Maar wat wij doen met elkaar is dat teams dat zelf mogen beslissen onderling met elkaar. En dat...
Wat je, mogen ze beslissen?
Nou ja, dat van hoe gaan we daarmee om, hè, met beoordelingen en dat soort zaken. Wat we wel heel erg stimuleren is natuurlijk ook van... wacht daar niet op bepaalde momenten. Want dat vind ik altijd het grote nadeel van zo'n cyclus die je dan door moet. Nee, op het moment dat jij en ik elke dag samenwerken... waarom zou je elkaar elke dag niet kunnen ondersteunen en verbeteren?
Ja. Ja, maar bepaal ik ook of jij een salarisverhoging verdient of niet? Dat is natuurlijk raar als een collega op gelijke hoogte dat gaat bepalen.
Ja, dat is ook natuurlijk dat is ook een moeilijke discussie. Hè? Dus dat is absoluut ook waar. Maar daar hebben we ook de coach, daar een andere rol gaan we daarin geven... om daar ook bij te helpen en te ondersteunen. Dus wat je vaak ziet is dat teams dat evenredig verdelen, noem ik het dan maar even.
Ja.
Maar kan ik ook prima mee leven. Ja. Maar nogmaals, als ik het voor het zeggen zou hebben... dan zou ik er eigenlijk helemaal mee stoppen... Want ik zie daar de toegevoegde waarde eigenlijk helemaal niet meer in.
Ja, wat vind jij van de modellen waarin dus medewerkers onderling bepalen van wie een salarisverhoging verdient en wie niet?
Als ik kijk naar mijn eigen ervaring, dat zou de ultieme situatie zijn, als dat kan. Maar ik merk ook in de praktijk dat mensen dat wel heel ingewikkeld vinden.
Zijn er voorbeelden die je kent waar het goed werkt?
Ja. Ja.
In Nederland?
Ja, ook gewoon binnen mijn teams. Oh, binnen dus team. Er zijn ook teams die dat op die manier ook doen. Ze zijn wel in de minderheid, maar je ziet dat... Als de veiligheid en ook de samenwerking zo goed is, dat er dan zeg maar, dat mensen kunnen, nou ja, laat ik zeggen, differentiëren in de beloning. Laat ik maar even zo zeggen.
Dat is wel heel mooi als dat lukt.
Dat
heeft ook
zeker
te maken met elkaar iets gunnen.
Ja, zeker. Maar dat is wel de absolute minderheid. En nogmaals, als ik het zou kunnen afschaffen, zou ik het doen. Want het levert toch ook wel de nodige discussie op. En het staat soms ook meer soms in de weg, denk ik, dan dat het een voordeel biedt.
Ja.
Dus wij kunnen ook met z'n tweeën natuurlijk discussiëren. Gaat een financiële impuls nou helpen om nog beter je best te doen?
Ja. Ja.
Ik vind dat heel ingewikkeld.
Jij zei net al die managementlaag die jij eigenlijk tot tussenuit gesloopt hebt. Hè?
Ja.
Voor 95% minder banen in die managementlaag.
Ja, het waren eigenlijk 3 managementlagen.
Oké. Het staat ook op jouw site. Dus je promoot jezelf daar ook mee. Je vertelde ook voordat we gingen opnemen. Ik word op verschillende plekken gevraagd om hier iets over te komen vertellen.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, dat is eigenlijk... Ja, op meerdere manieren is dat een beetje ontstaan. Maar wat bij mij gebeurt... Nou, laat ik beginnen met mezelf. Ik heb eigenlijk altijd al moeite gehad met hiërarchie. Dus dat helpt dan sowieso al niet. Ik vertelde net ook al dat ik heel veel bazen boven me heb gehad. En er waren er ook wel goede tussen, maar er waren ook echt niet goede tussen, zal ik maar even zo zeggen. Dus of ik daar nou heel veel beter door ging functioneren, dat heb ik nooit echt ervaren, om eerlijk te zijn. Wat gebeurde er op een gegeven moment? We hadden een klachtenprocedure en dat liep niet lekker. En we hadden al van alles geprobeerd om dat te verbeteren. En we kregen het maar niet echt werkend. En dan gingen we klanten vragen, heeft u het gevoel dat het opgelost is of dat het verbeterd is? Nou, ik geloof dat we een 4 kregen op een schaal van 10. Dus we hadden alles al geprobeerd. Toen dachten we op een gegeven moment, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. We gaan het vervolg helemaal anders doen. Iedereen binnen de club mag tot bijvoorbeeld €500 zelf die klant tegemoetkomen. Als hij of zij denkt, dit is gewoon niet goed geweest, dan gaan we niet heel lang over soebatten met elkaar. We gaan het gewoon regelen nu. In het begin, iedereen, oh, dat gaat helemaal fout, er wordt misbruik van gemaakt. Zowel door medewerkers als door klanten. En toen kregen, en zo bazaal is het vaak ook. Toen zeiden we, durven we te veronderstellen dat 95% van onze klanten gewoon de waarheid spreekt? Ja, dat vond eigenlijk de hele groep al van, ja, dan heb je eigenlijk wel een punt. Ik zeg, waarom zitten we dat dan allemaal overhoop te halen voor die 5%? Ik zeg, als iemand er misbruik van wil maken, dan komen we daar na 2 keer achter. En ja, dat kost dan iets meer geld, maar dat is dan maar zo. Maar hoeveel besparen we niet met z'n allen? Door het gewoon vrij te geven, dan is die klant direct geholpen. We zijn niet oeverloos aan het overleggen met elkaar van wat moeten we hier nu mee? We hebben dat doorgevoerd. Nou, in het beginsel zag ik inderdaad het uitbetalen aan klanten fors omhoog lopen. Dus toen dacht ik wel, oké, nou, het wordt in ieder geval goed gebruikt. Laat het maar even zo zeggen. Wat we ook zagen is dat het aantal en het percentage direct opgeloste klachten enorm aan het verhogen was. En we zitten nu weer op dus hoeveel geld ik kwijt was aan klachten in voorheen, zitten we nu weer op hetzelfde niveau. Maar er gebeurde nog iets moois. Dus namelijk dat de organisatie zag van, oh, maar dit gaat eigenlijk allemaal niet goed op deze manier. Daar moeten we dus ook wel nu interveneren, want het kost ook gewoon veel geld. Dus er gebeurde eigenlijk soort 2 dingen. Maar de belangrijkste les voor mij, vond ik, dat is, het werkte gewoon. En tot op de dag van vandaag doen we dat.
Die financiële compensatie of die financiële prikkel echt die hierin zit, die werkt, bedoel je?
Ja, maar ook dat ze zelf konden beslissen.
Ja.
van ik mag zelf uitmaken of ik klant X, Y of Z bijvoorbeeld €125,95 ga vergoeden.
Omdat je daar ook weer het gevoel krijgt, ik kan dit zelf beslissen. En ik beoordeel zelf deze casus. Als ik het terecht vind, ja, anders nee.
Absoluut, absoluut.
En is er ingegrepen vanuit de basis, zeg maar?
Je bedoelt dat er dingen fout gingen of dat ze er misbruik van maakten?
Omdat zij natuurlijk die kosten zagen oplopen. Dus zij dachten van, oké, hier moeten we iets mee. En heeft dat toen geleid tot de managementlaag die eruit is gehaald?
Nee. Dat is eigenlijk pas later. Okay. Het punt was, toen ik zag dat dit gewoon prima kon werken, dat gaf mij wel een soort stimulans om te bedenken, ja, maar dit zou je nog veel breder kunnen doen. Mm. Want we hebben het nu maar op één onderwerp gedaan. Het interveneren ging meer met de kleine klantvergoeding, zoals wij dat dan noemen, van het feit van, we willen het gewoon beter doen.
Ja.
Daar kwam het signaal eigenlijk vandaan. Maar er is niet ingegrepen van, dit moeten we eigenlijk niet meer willen.
Maar hoe komen we dan van dit voorbeeld naar inderdaad die managementlagen die er tussenuit zijn gehaald?
Nou, die managementlagen, dat had te maken met het feit van, nou, als het dus dit voorbeeld goed kan werken, stel eens dat je het veel breder zou doen. Nou, we weten allemaal dat er best ook wel gereorganiseerd wordt binnen het bankwezen. Dus er kwam inderdaad wat aan. En toen dachten we op een gegeven moment, stel nou eens dat we die verandering veel meer bij het management zouden laten liggen. En dat we de medewerkers zoveel mogelijk intact zouden laten. Dus de aantallen intact zouden laten. En dat zij dus veel meer ruimte zouden krijgen om die klanten gewoon goed te kunnen blijven helpen. En dat is op een gegeven moment zijn we dat helemaal aan het ontwikkelen geweest. Daar hebben we ook weer experimenten op losgelaten. Hè? Dus de kleine klantvergoeding was er ook één die we daarvoor gebruikten. Maar op een gegeven moment was het wel zo. Geloof je in het feit dat mensen per definitie het goede zullen doen? En nu gebeurde er iets heel grappigs. Ik moet even oppassen hoe ik dat nou precies ga zeggen. Maar we hebben natuurlijk allemaal een soort vooroordeel. Als mensen wat ouder worden, als ze lang in hun baan zitten, dan zijn ze misschien minder flexibel of... Maar je kunt het ook als een enorme kracht omzetten. Want iemand die na 4 reorganisaties nog steeds werkt bij de bank, die moet wel goed zijn in zijn werk. 2, ze hebben heel veel ervaring. Ze weten precies hoe het moet. Waarom zou ik daar een manager boven zetten? Dat is eigenlijk een beetje de doorbraak geworden. Dat we zeiden, laten we dit nou in ons voordeel gaan werken. En ook dat, hè, met de roadshows waar ik het net over had. Inderdaad zijn we ook gaan aankondigen van, zo gaat het eruit zien. En daar was maar nog heel weinig plek voor managers. En eigenlijk was ook het idee dat we niet met managers wilden werken, maar met leiders wilden werken.
Mm. Wat is het verschil?
Ja, wij zeggen altijd managers werken in het systeem, leiders werken aan het systeem. Dat is ook precies de opdracht van de skill leads, zijn we die gaan noemen. We hebben ook allemaal andere namen gekozen. We hebben er op een gegeven moment uiteindelijk 25 benoemd. In plaats van de 300 of bijna 300 die we hadden.
Dus je had 300 managers en dat werden 25 leiders.
Ja.
Oké.
Ja. En die hadden allemaal de opdracht niet met continu individuele mensen bezig zijn. Natuurlijk mag dat als dat nodig is. Maar dat is niet wat in de functieomschrijving is meegenomen. Jij moet werken dat het systeem zo ten dienste komt van de medewerker, zodat die kan floreren. En dat is veel ingewikkelder over het algemeen dan individueel overal mee bezig zijn. Dus wat we hebben gezegd, ga op die manier het systeem, dat kunnen procedures zijn, dat kunnen IT-systemen zijn, noem het maar op.
Ja.
Zorg dat dat ook veel beter gaat werken.
Hoe kwam die boodschap aan toen je dat aankondigde? Al beste managers, u heeft morgen geen baan meer.
Ja, nou, dat is best heftig, ja. Ja, dus dat zagen we ook nadat ik het had aangekondigd. Dan heb je nog een bepaalde tijd dat je door moet met elkaar voordat het formeel, zeg maar, geactiveerd is. Ja, je zag heel veel managers natuurlijk toch al een dag daarna denken van, hey,
ja, wat doe ik
nog? Ja, mijn toekomst is... En het is later, heeft dat echt geholpen. Want ik ben zeg maar de aankondigingen gaan doen aan het einde van 2017. En halverwege 2018 is pas geformaliseerd. Maar in de tussentijd was er natuurlijk van alles al aan de hand.
Ja, onrust?
Zeker, in het begin ook. Aan beide kanten, hè. Dus medewerkers die dachten, hoe ga ik dit dan nu eigenlijk doen? Dus die coaches waren essentieel. Maar aan de andere kant, om heel eerlijk te zijn, was het ook wel zo dat mensen wel teruggaven van, ja, maar Klaas, we zeggen wel dat er heel veel veranderd is, maar eigenlijk wat ik doe, is nog steeds hetzelfde. En dat klopte natuurlijk.
Ja. Even die periode nog van dat je het aankondigt. Hoe ben je overal langs gegaan of was het een algemene mededeling?
Nee. Dat waren ook die roadshows. Dus het was twee delen.
Okay.
Dus één van, wat willen we, wat is onze droom, waar willen wij naartoe met z'n allen? En ten tweede, hoe gaat de organisatie er dan uitzien?
Dat is natuurlijk, vinden heel veel collega's van jou in deze rol heel lastig, hè? Dat soort slecht nieuwsgesprekken, want dat is het toch echt.
Ja.
Hoe geef jij daar voor jezelf houding aan?
Nou, ik heb dat op twee manieren, denk ik, gedaan. Eén, toch je droom eigenlijk gewoon vertellen. Hoe gaat dit werken?
Ja, maar jouw droom betekent een baan. En nou, je kent alle mensen, die ken je misschien persoonlijk, met hypotheken, die op straat staan.
Ja, eens. Maar uiteindelijk is het wel, hoe moeilijk het ook is, als je kunt uitleggen dat jij ervan overtuigd bent dat dit beter zal gaan werken in de toekomst. Ja, dan kun je het daar oneens of eens mee zijn. De boodschap wordt niet er niet leuker van, want die boodschap blijft natuurlijk nooit leuk voor de ontvangende partij die weg zal
gaan. Wapen je dan zelf voor de emotionele reacties die je krijgt? Want hoe ga je met die weerstand om?
Wat ik heb geleerd in al die jaren is dat op het moment dat jij er overtuigd van bent dat de nieuwe stap die je zet gaat helpen voor een groot deel van de mensen om hun baan te kunnen behouden, ja, dan moet je morgen zetten. Hmm. En moet je ook wat mij betreft als leider durven op te staan en ook dit soort moeilijke boodschappen meegeven.
Ja. En als iemand dan boos wordt of emotioneel, wat doe je dan? Leg je het dan nog een keer uit en nog een keer?
Wat ik heb gedaan in die periode is dat iedereen kon naar mij toekomen. En dat is ook gebeurd in veel gevallen. En dan heb ik gewoon iedere keer verteld, ik zie deze ontwikkelingen op me afkomen. We moeten iets met een verandering in de organisatie. Mm. Ik geloof aan het handen in het bed, aan het bed zeg maar, principe. Mijn mensen, als die allemaal kunnen doen wat ze eigenlijk ook doen, en ze doen het op een hele goede manier, ja, dan is het veel efficiënter, waarschijnlijk ook veel effectiever en het is ook nog veel goedkoper.
Ja. Hoeveel mensen zijn uiteindelijk echt vertrokken? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, hey, die mensen zijn geen manager meer, maar die behoud ik wel voor mijn organisatie, die geef ik ergens anders een rol. Ja. Hoeveel zijn er echt weggegaan?
Nou, ik denk dat je ongeveer 50-50 moet redeneren. Oh. Dus een deel is zeg maar zijn naar andere onderdelen gegaan binnen de organisatie en de helft is ook echt vertrokken bij de bank.
Mm-hmm. En die moesten ook weg?
Ja. Ja, uiteindelijk is het wel zo dat inderdaad, wat ik al zei, halverwege 2018, dan wordt het geformaliseerd, of toen werd het geformaliseerd. Ja, dat betekent wel dat dan op dat moment je boventallig wordt verklaard.
Mm-hmm. En waar heeft dat toe geleid in de organisatie? Je kunt er nu op terugkijken, omdat het best wel een tijdje geleden is.
Ja, wat dat heeft gedaan voor de organisatie is, dat we hebben moeten bewijzen in heel veel gevallen dat het ook echt werkte. En dus dat maakte het wel moeilijker, want je kunt ook zeggen, zo'n grote verandering, dan moet je incorporeren, dat kost tijd en dat gaat dan uiteindelijk een keer wat opleveren. Ja, onze uitdaging was ook om tegelijkertijd te laten zien dat het ook echt gelijk werkte. Want het was inderdaad toch ook wel een discussie van, dit is best radicaal, het gaat ook best wel snel. Gaat dat allemaal wel de goede kant op? Maar daar komt die ervaring weer om de hoek kijken. Daar werd zeg maar de ervaring van mijn medewerkers een enorm voordeel.
Mm.
Want die bleven gewoon hypotheekgesprekken doen. Die bleven gewoon allerlei financial planning gesprekken doen. Die bleven klanten gewoon helpen op de kantoren. Ja, dan waren ze gewoon per definitie al goed in. Dus dat veranderde niet. Wat heel erg nodig was, dat heel veel medewerkers dachten in het begin, die Klaas is allemaal leuk en aardig, maar over een paar maanden is het over en dan gaan we gewoon weer terug naar hoe het vroeger was.
Ja.
Dus de overtuiging creëren dat dit echt here to stay was, dat heeft nog best wel wat tijd gekost. Ook het feit dat het oké was om te experimenteren. Dat het ook oké was om als de dingen fout zouden gaan.
Precies. Wanneer wist je dat het werkte?
Na ongeveer, denk tweeënhalf jaar. En dat kwam omdat we het... Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het eerste jaar het moeilijkste jaar zou worden.
En hoeveel tijd had je gekregen?
Ik niet. Okay. Dat is de meest gestelde vraag in het begin. Hoeveel tijd krijg je hier en hoe snel gaan ze ingrijpen? Ik weet het oprecht ook niet.
Dat was ook niet tegen jou gezegd? Oké. Okay.
Nee. En ik had ook iemand in de raad van bestuur zitten die er ook heel erg in geloofde en dat ook steunde. Dus dat hielp ook enorm. Maar zelfs dan weet je het gewoon ook niet. Want laten we toch eerlijk zijn. Stel dat na drie maanden blijkt dat de klanttevredenheid compleet aan het instorten is. Ja. Dat je verkoop omlaag gaat. Ja, dan gaat het wel heel snel. Dat voelde voor mij. Want we hadden het even over moeilijke boodschappen. Wat ik zelf ook heb ervaren is dat het ook soms wel eenzaam is.
Hmm.
Ik weet nog wel dat de avond voordat we formeel om zouden gaan. Dat ik ook allerlei berichtjes kreeg over van D-Day, dood of de gladiolen, nu of nooit. Het gaat
om ons.
Van collega's om mij heen. Dus iedereen, toen vond ik het ook best spannend. Je mag best weten, ik heb eigenlijk, dat is eigenlijk de avond geweest, waar ik soms ook wel heb getwijfeld van, ja, Ja. Hoe gaat dit werken?
Nou, is eigenlijk ook een van de redenen dat we deze podcast zijn begonnen. Dat Roel Veldmeijer van GameState, een hele andere sector, die zei, het is zo'n eenzaam beroep, ook vaak leider, leiding geven. Ja. Omdat je op dit soort momenten moet je toch zelf doen. Het is jouw overtuiging. Ja. En het is maar afwachten of het zo gaat gebeuren.
Ja. Ja, en ik vind dan ook dat je als leider gewoon ervan bewust moet zijn dat als het dan ook fout gaat, dat jij ook degene zult zijn op wie dat zal gaan afstralen.
Ja. Had je wel nog voor jezelf dingetjes bedacht? Want jij dacht natuurlijk, dit moet wel gaan lukken. Ja. En ik moet zelf ook alles doen wat ik kan doen om er een succes van te maken. Wat kon je doen?
Nou, wat ik kon doen is natuurlijk, kijk, de kern van het hele betoog voor mij is natuurlijk dat de kracht in de medewerker zelf zit.
Ja, maar je bent dus afhankelijk van anderen.
Absoluut, absoluut. En het klinkt soms een beetje filosofisch misschien ook wel, maar als je oprecht ervan overtuigd bent dat de mensen het goede zal doen, wat kan er dan precies fout gaan?
Ja, ja. Dus je gelooft eigenlijk, dat is ook een les, je gelooft heel erg in je medemens.
Ja, en dat kwam omdat ik zelf natuurlijk als jongste bediende ooit begonnen was bij een van de banken in Nederland. En ik natuurlijk in al die jaren heb gezien dat mensen op de werkvloer vaak het beste wisten hoe je het zou moeten oplossen. Mm-hmm.
Ja.
Want ik weet, één ding heb ik geleerd in al die jaren. Dat als een systeem niet lekker werkt of als er een procedure niet heel goed loopt, dat medewerkers dan als eerste bedenken, hoe ga ik hier nou op de beste manier mee om, zonder dat mijn klant daar nou zoveel last van krijgt.
Ja.
Dus dat is ook de reden waarom we nu bijvoorbeeld ook ownerships hebben gecreëerd waar iedereen in mag participeren. Ik geloof niet zo in rangen en standen. En wat mij nou om gaat, is dat als jij de wisdom of the crowd hebt, wat natuurlijk een mooi begrip is, als je dat weet te cultiveren, je gewoon de beste ideeën krijgt.
Ja.
Want de beste ideeën komen niet per definitie altijd van dure consultantgroepen. Natuurlijk, die hebben ook goede ideeën, maar het zit heel vaak ook in je eigen organisatie. Veel meer nog als dat wij allemaal soms denken.
Ja, heb je zelf voor jezelf eens de analyse gemaakt, waarom is het nou gelukt? Want het had natuurlijk ook grandioos kunnen mislukken.
Ja. Ik denk dat het is gelukt om twee redenen. Dat is één, op een gegeven moment kregen de medewerkers ook het gevoel, het kan echt op deze manier. Ik denk dat dat een hele belangrijke factor is geweest. Maar twee, dat de klant mij ook altijd in dat hele proces heel erg heeft geholpen.
De klant?
Ja. Omdat ik heb een staartje, dat ga ik inlijsten en dat hangt boven mijn bed, om eerlijk te zijn. Wij hebben de transactionele NPS elke week gemeten met een specifiek systeem. En ja, je zou bijna denken dat het gemaakt is, eerlijk gezegd. Maar hij gaat vanaf 2017 tot nu.
Mm.
En je ziet dat op 1 juli 2018 was hij, zeg maar, nou, op een bepaald niveau, niet heel hoog niveau. En vanaf dat moment is die trendsgewijs alleen maar gestegen.
Ik vind het mooi dat de bank je ook de ruimte geeft om dit verhaal op andere plekken te vertellen. Ik zei al, je hebt een eigen site waar je dit verhaal vertelt. Op welke, nou laat ik vragen, andere partijen die benaderen jou, waarom? Met welke vraag komen ze bij jou uit?
De meest gestelde vraag is, en ik denk dat wat daarachter is, hoe haal ik het potentieel uit mijn medewerkers zoveel mogelijk?
Ja.
Ik denk dat er bij heel veel leiders en bedrijven, zowel hier als in het buitenland, één, de digitale transformatie prioriteit nummer één is. En hoe doe je dat dan? En zeker vanuit een organisatie die al heel lang meegaat, laat ik maar even zo zeggen. Daar zijn ze het meest in geïnteresseerd. Het tweede is, ik denk als je het op dezelfde manier wil blijven doen zoals we het de afgelopen 50 jaar hebben gedaan in corporate Nederland, dat het gewoon niet werkbaar zal zijn in de toekomst.
En dat is? Op welke manier?
Nou, op de manier van heel hiërarchisch.
Ja.
Ik volg ook veel onderzoeken en je ziet dat heel veel CEO's in de wereld steeds meer aangeven van, misschien ben ik wel de bottleneck zo langzamerhand.
Mm.
Want het gaat zo snel, en er zijn zoveel onderwerpen, dat kun je alleen niet meer bevatten.
Nee.
En als dat nou werkelijk zo is, dan zul je moeten loslaten en zul je inderdaad wisdom of the crowd moeten gebruiken. Maar we weten ook allebei dat als de psychologische veiligheid dan bijvoorbeeld niet voldoende is, dat die ideeën ook nooit boven tafel zullen komen.
Nee. Gaat dit verhaal nou door? Want ik kan me wel voorstellen, zeker als je zo'n grote organisatie bent als ABN met de digitalisering, dat je op een, we hebben nu krapte in de markt. Dus misschien speelt het nu niet, maar op termijn gaat er misschien nog wel veel meer digitaal. Dus wat jij, dat trucje wat jij eerder hebt toegepast, dat moet je misschien over een paar jaar weer toepassen.
Ja.
En dan worden die leiders, geef dan weer een andere naam aan, maar dan gaat het nog een stapje verder.
Ja, maar daar ben ik van overtuigd. Het is de vraag is natuurlijk uiteindelijk, hoe laat je het potentieel werken voor je? En als je dat op een goede manier doet, dan zie je ook dat medewerkers daar natuurlijk ook over het algemeen heel blij van worden. Overigens, eerlijk is eerlijk, er zijn ook medewerkers die het natuurlijk niet leuk vinden.
Ja.
En die gaan ook weg op een gegeven moment. En er zit niet alleen maar slechte medewerkers tussen. Er zitten gewoon hele goede medewerkers. Het moet je ook passen.
Hmm.
Maar en ook wel weer een grappige anekdote over deze hele discussie. In het begin heb ik natuurlijk ongelooflijk veel moeten verdedigen en vertellen van waarom ik denk dat het zou gaan werken. En een van de grappige dingen was dan altijd wel van, ja, maar hoe doe je dit thuis dan? Hoe doe jij thuis je leven vormgeven? Er is hopelijk niemand die jou commandeert de hele dag. Nou, er werden altijd slechte grappen over gemaakt, om eerlijk te zijn, uit de zaal. Maar dan zei ik van, ja, maar als jij in je gezin iets ziet gebeuren wat je denkt, dat is niet goed, dat is niet oké, dan ga je of iets doen of je gaat niks doen. En als je wat doet, dan ga je wat proberen dat te verbeteren. En als dat niet werkt, dan doe je nog weer wat om dat te verbeteren. Nou, als je daar nu wel doet, waarom doe je het dan niet op je werk?
Ja. Ja.
En mijn ervaring leert dat heel veel mensen, en of dat dan een harnas is of een bescherming voor zichzelf, er toch anders in een bedrijf soms bij zitten dan dat ze thuis zitten.
Ja, hele persoonlijke vraag. Je zit nog vol, tenminste, inspiratie, motivatie. Absoluut niet vastgeroest voor iemand die toch al heel veel jaren bij deze bank werkt, maar ook in die banksector.
Ja.
Heb je jezelf wel eens afgevraagd, wat is nou eigenlijk mijn houdbaarheidsdatum in deze functie?
Ja, absoluut.
En heb je het antwoord daarop? Ja, dat ga je waarschijnlijk niet delen. Maar wat, misschien kun je wel iets delen over de gedachtegang die je daarover hebt.
Nou, ik heb natuurlijk wel. Ik merk natuurlijk ook dat er best heel veel behoefte is om te leren, te ervaren. Dat bedrijven denken, hoe heeft hij dat dan op die manier gedaan?
Precies, dat is eigenlijk dat stukje consultancywerk wat je nu onder de vlag van ABN bij anderen mag doen.
Ja, bijvoorbeeld. En inderdaad, het is meer ook inderdaad inspireren, presenteren, dat soort zaken. Maar je merkt ook wel dat er inderdaad contacten ontstaan waarbij mensen willen begrijpen van, oké, zou dat ook iets voor ons zijn? En waar zouden we dan op moeten letten, ja of nee? Kijk, of je nou heel veel bedrijven hebt gezien of heel veel heen en weer bent gesprongen qua carrière, of nou, in mijn geval dan vaak binnen een bepaalde sector. Ja, het zit ook in je als mens, denk ik. Als ik kijk naar mezelf als persoon, ik heb natuurlijk ook continu iedere keer stapjes gezet en geleerd en geprobeerd en geëxperimenteerd.
Maar je zit natuurlijk op een comfortabele positie en die CEO die je net noemde, die misschien wel denkt, ja, misschien ben ik wel de staande weg. Die zal dat ook vinden.
Ja.
Kun jij zelf beoordelen wanneer je weg moet gaan om vooral de organisatie verder te helpen?
Ik denk als je zelf de ideeën er niet meer, dat je niet de energie ook kunt opbrengen, dat je het gevoel hebt dat het routine begint te worden, dan hoop ik, en ik denk dat dat bij mij in de club wel zo is, dat als ze vinden dat ik eigenlijk meer een staande weg word, dat ik dat wel te horen krijg. Maar uiteindelijk denk ik uiteindelijk dat het ook gewoon een intern stemmetje moet zijn.
Ja.
Daarnaast is het ook zo, dat laten we eerlijk zijn, als je 8 jaar op een bepaalde positie zit, nou, het is niet voor niks, 8 jaar, dan zie je in heel veel termijnen natuurlijk terugkomen. Ja, dan wordt het misschien ook wel gewoon tijd om over wat anders na te denken.
Ja, nou, als je het goed hebt ingericht, dan voelen mensen zich in ieder geval comfortabel om het tegen je te zeggen als het zo is. Dan weet je in ieder geval een soort van toets van, werkt het nou echt goed? Ook voor mezelf.
Ja, en het is natuurlijk best heel moeilijk, hè? Want ja, ja. Denk maar zo aan jezelf, van wanneer ga je naar een naast hogere leidinggevende en vertellen, nou, misschien zit je tijd er eigenlijk wel op. Hè? Ja. Dus het is ook natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Maar het heeft ook te maken met, ja, weet je, ben je nog enthousiast? Vinden mensen ook nog dat je ze kunt inspireren en dat ze voor jou ook willen werken, hè? Want dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal.
Ja.
En ik denk dat je dat, ja. Het heeft ook denk ik wel te maken of je gevoelig bent voor rangen en standen. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Mm. En dat maakt het ook denk ik makkelijker om, nou ja, ook op die manier met deze vraag om te gaan. Van ja, misschien is het ook een keer klaar.
Ja. Ik probeer even de kern samen te vatten, hè? Want wat zijn wat jouw bedrijf nou de lessen die in dit gesprek zitten en ook in jouw aanpak eigenlijk van de afgelopen jaren, die niet alleen hier werken bij ABN, maar eigenlijk bij elk bedrijf in Nederland.
Nou, we hebben ook een manifest daarvoor gemaakt. En nou, ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd opdreunen. Maar een van de eerste is, begin altijd met de droom waar je naartoe wil werken. Mensen lopen en worden meer geïnspireerd op het moment dat je iets probeert te bereiken met z'n allen. En niet dat je denkt, ja, dat kunnen we morgen ook. Nee, iets wat echt ook anders is. Ik merk dat dat ook gewoon ongelooflijk verbindend kan zijn. Dus wees ook niet bang en durf ook gewoon grote stappen te zetten. 2, ik heb ook altijd gezegd dat mensen het verschil maken en niet de procedure en ook niet welk systeem dan ook. Je hebt ze nodig, maar het is nog steeds zo dat mensen dat op die manier doen. Psychologische veiligheid, maar vooral ook rolduidelijkheid. De 2 kernbegrippen waar wij heel veel investeren en waar we ook heel veel onderzoek naar doen.
Wat is rolduidelijkheid? Psychologische veiligheid hebben we gehad. Maar
rolduidelijkheid, wat moet ik nou eigenlijk precies doen? En wanneer lever ik de bijdrage die de organisatie ook heel graag wil?
Okay, en wat doe ik vooral ook niet?
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, maar is misschien nog veel moeilijker.
Ja.
Maar daar zit ook weer een wat moeilijkere kant aan. Want als je uberduidelijk bent in van dit verwachten wij van jou. Inderdaad, ja, misschien vind ik dat andere wel net even, misschien wel net zo leuk.
Ja.
Of misschien wel leuker. Ja, dat kan dan niet meer. En dat hebben wij bijvoorbeeld met dat beeldbankier heel erg gehad. Ja, er waren toch heel veel mensen die dachten, ja, maar ik vind het toch wel gezellig op kantoor en in een
koffie,
kamer.
Ja.
Koffie, nou
ja.
Inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook gezellig. En dat werkt best goed met mijn klanten. Ja, dat geloof ik zeker. Maar dat andere is veel sneller, efficiënter en nog veel belangrijker. Als dat heel goed doorontwikkeld wordt, dan kun jij 24/7 beschikbaar zijn voor klanten wanneer het precies erom gaat.
Ja.
Een timing is mijn, precies. En dat is laatst misschien ook wel, maar timing wordt the name of the game, naar mijn idee. Wij merken gewoon aan alles dat als je precies op het goede moment bij die klant virtueel aan tafel zit of een gesprek hebt met die klant, dat je dan het meest succesvol zal zijn. En dat wordt door de digitalisering aan de ene kant natuurlijk makkelijker gemaakt, dus je kunt het beter duiden, maar dan heb je nog steeds een compleet apparaat nodig om ervoor te zorgen dat er ook iemand beschikbaar is.
Hmm.
En wij zien dat als je dat doet, dat dat heel goed werkt. Maar dat betekent ook, stel nou eens dat op donderdagavond om 7:55 en misschien wel 50 klanten een hypotheekgesprek wil hebben, dat betekent wel dat je 50 mensen beschikbaar moet hebben op dat tijdstip.
Ja.
Dus het 9-tot-5 fenomeen is ook gewoon aan het vervagen. En dat kan omdat we het digitaal persoonlijk kunnen maken. Dus het idee van ABN AMRO, een personal bank in a digital age, ja, dat past perfect met wat we eigenlijk aan het doen zijn.
Ik dank je wel voor dit gesprek.
Dank je wel en fijn dat ik hier bij mocht zijn.
Ja, er staat nu ook een extra aflevering voor je klaar in je podcast app, waarin Klaas vertelt hoe jij binnen jouw organisatie ook afscheid kunt nemen van managers die je misschien wel te veel hebt en daarmee dus ook kosten kunt besparen. Hoe je dat aanpakt hoor je in de extra aflevering, die staat in jouw podcast app klaar. De link staat ook in de show notes. En wil je ontdekken waar C-Level Nederland op dit moment aan werkt? Kom dan naar de Thought Leaders Day 2023. Die is in Delft op 16 juni. En als je erbij wilt zijn, check dan de link in de show notes.
Dit was C-Level, een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl.
En wil je ook een podcast maken, bijvoorbeeld voor je bedrijf of organisatie? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.